Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 75, het eerste en het vierde vers. Evangelie naar Matthäus, daarvan het 20ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Matthäus 20, van 1 tot en met 19.
Want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met de morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En als hij met de arbeiders eens geworden was over een penning des daags, zond hij ze heen in zijn wijngaard. En uitgegaan zijn omtrent de derde uren, zag hij anderen ledig staan op de markt. En hij zeide tot hen, gaat gij ook heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen. En wederom uitgegaan zijn omtrent de zesde uren en de negende uren, deed hij desgelijks. En uitgegaan zijn omtrent de elfde uren, vond hij anderen ledig staande, en zeide tot hen, en wat staat gij hier de gehele dag ledig? Zij zeiden tot hem, omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen, gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten. En als zij kwamen die ter elfder uren gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En de eersten komende menende dat ze meer ontvangen zouden. En zij zelven ontvingen ook elk een penning. En dien ontvangen hebbende murmureerde zij tegen de heer des huizes, zeggende: deze laatsten hebben maar 1 uur gearbeid en gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die de last des daags en de hitte gedragen hebben. Doch hij antwoordende zeide tot een van hen: vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij eens geworden voor 1 penning? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten ook geven gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg. En zeide tot hen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal den overpriesteren en schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem den heidenen overleveren om hem te bespotten en te gezelen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan.
Laten wij nu samen het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn genade bidden. O God, groot is uw goedheid, die u sparend over ons tentoonspreidt als u ons aan de morgen van uw dag weer vergadert in het licht van uw woord. Wie zijn we, o God, dat we naar de kerk mogen komen? Waarom doet u ons naderen uit het aards gedruis? Waarom bemoeit u zich nog met ons? Gij laat duizenden varen naar het goeddunken van hun hart. Ze weten niet beter te doen dan uw dag in luiheid en in zonde door te brengen. Ons heb u afgezonderd van die grote hoop waar we toch bij hoorden, want we zijn allemaal van u afgevallen. Er is niemand van ons die goed doet. Er is niemand van ons die van nature naar God vraagt. We hebben allemaal de weg van u afgekozen. En u maakt uw onderscheid en u trekt ons. En u beademt ons met uw heilige geest en u betoont dat u geen lust hebt in ons verderf, maar dat u onze vrede en onze welstand zoekt. O, laat het ons tot verwondering zijn dat ge de poorten van uw huis voor ons ontsluit en dat we hier mogen komen om uw stem te horen. Geef ons die innerlijke oplettendheid om te mogen horen wat de Heere tot ons spreken zal. Laat hem hier niet alleen uit gewoonte gekomen zijn, sommigen uit dwang, omdat het moet van vader of van moeder. Heere, wil ons erbij trekken, kinderen, jongens en meisjes. Wil u ons een luisterend oor geven? Laten we niet te vlug zeggen, ik begrijp er toch niks van. Want u hebt eenmaal de kinderen onder uw armen vergaderd en u hebt ze zo toegesproken dat ze het wel begrepen. En u zijt u nog dezelfde God. U kunt ook ons hart zo maken en ons verstand zo leiden, dat ook als jongens en als meisjes, als kinderen, de boodschap van uw genade ons zou aanspreken, waardoor onze ogen geopend zouden worden en we acht mochten geven op de boodschap van uw genade. Heere, laat het degene die naar uw huis gevloden zijn om te mogen rusten aan uw voeten uit al de bekommernis van dit leven, uit al de zorgen, uit al de moeite en het verdriet uit de macht van het ongeloof waarin onze ziel zo bekneld kan zitten. Laat hier de rust geschonken worden en het vette van uw huis worden gesmaakt. Open u zelf de schatten van uw heil die in Christus verborgen zijn. We zijn met een kleine hulp geholpen, Heere. Als uw aangezicht verbergt, dan worden we verschrikt. Maar doet ge ons uw goede tierenheden kennen, dan zijn die ons beter dan dit leven. Uw gunst sterk meer dan de uitgezochte spijs. O, doe het ons proeven, doe boven, bidden en denken wel, Heer, het verdienst of waardigheden kunnen we u niet tonen. Als u ons goed zijt, dan zijt u dat uit genade, alleen om Jezus wil. Omdat de arbeid volbracht is, omdat de prijs is opgebracht, omdat het offer aan uw voeten is neergelegd, omdat uw wetten zijn gehouden, niet door ons, maar door hem, die ge als de laatste Adam gegeven hebt, opdat u uw arbeid volbrengen zou en als een loon de heiden ontvangen tot zijn erfdeel en de einde der aarde tot zijn bezitting. O dierbare Jezus, bron van ons leven, zaligmaker van onze verloren ziel, wil met de kracht van uw bloed de zwartheid van onze zonde wegwassen en onze ziel reinigen door uw eeuwige geest, opdat we in die kloof van de steenrots mogen schuilen, waar ge van tot Mozes gesproken hebt, daar is een plaats bij mij. In die steenrots, in die doorboorde handen van Christus, in die volbrachte arbeid, in die eeuwige liefde van God, waardoor uw zoon gaf, omdat ge de wereld lief had, opdat een iegelijk die in hem gelooft, nu nooit meer zou verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heren, mogen we daar onze hongerige en dorstige zielen mee voeden en laven. Laat dat de spijze van ons hart zijn, waardoor we met Elia sterk de weg door de woestijn mogen gaan, totdat we aan de berg Gods mogen komen. Wil u ontferming doen gaan over allen die ziek zijn, die thuis moesten blijven, die in de ziekenhuizen liggen. Heere, gedenk ze en genees ze. Geef dat u, dat ze met al hun zorgen zich aan u mogen overgeven. En hun betrouwen leren stellen alleen op uw barmhartigheid. Wil u ze gedenken die in eenzaamheid en in rouw, in verdriet en in moeite hun weggaan. Blijf ze bij met uw genade. Laat alle wegen mogen dienen tot de zaligheid hun ziel en de verheffing van de lof van uw heerlijke naam. Wij bevelen in zonderheid ook die gezinnen u aan, waar gij uw gunst hebt betoond, doordat gij weer een vrouw, een moeder, deed terugkeren naar haar woning. Gij hebt haar nog gespaard, heren, ze mag nog verder leven. Zegen haar ook in haar eenzaamheid en weduwschap en wees ze nabij. Ook die andere moeder die weer terug mocht keren naar haar huis in hoge ouderdom. Ge hebt ook haar uw gunst betoond. Mogen het leiden tot die lage plaats aan uw voeten waar zondaren zich zalig weten. Gedenk ook dat gezin dat ge verblijd hebt met de geboorte van een kindje. Gemaakt na alle droefenis dit alles wel en gegeven. Weer reden tot blijdschap na alle smart die ze kort geleden geleden hebben. Heere, zo zijt u de God van dood en leven. U neemt het leven, maar u schenkt ook het leven. U zijt de bron van het leven. Mogen ze samen daar eindigen, Heere, in u de God des levens. En geef dat ze samen, zowel de vrouw als de man, verblijd mogen worden door de daden uw goedheid en wil ook dit kindje voor uw rekening nemen, dat het ook in het opgroeien blijken mocht dat het lust had om den Heere te vrezen. Geef het een nieuw hartje. Wil ons samen gedenken, zo we voor uw aangezicht gekomen zijn, wil uw dienaar de hulp uw geesten schenken. Wil over uw ganse kerk de wacht houden. Wil het rijk des Satans verstrooien. En uw gezegend koninkrijk bouwen. Tot over de grenzen van ons land. Onder die volkeren waar uw evangelie nog niet of nauwelijks geklonken heeft. Zegen ze alle die in uw dienstwerk gesteld hebben. En laat hun arbeid voorspoedig zijn. Opdat de aarde vol worden van de kennis des Heren. Gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Wil in ontferming aan ons denken om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 18, vers 9. Heren, dat we u vanmorgen willen prediken, vindt u in Matthäus 20, het u voorgelezen schriftgedeelte, het zevende vers, deze woorden, gaat ook gij henen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. Deze woorden zijn een gedeelte, zoals u ziet, van de gelijkenis die we gewoonlijk noemen de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Het is de bedoeling dat we deze gelijkenis vanmorgen aan u verkondigen. U vindt hem in Matthäus 20 van 1 tot 16. Maar ik dacht dat de kern van deze gelijkenis weergegeven was in deze woorden uit het zevende vers, gaat ook gij henen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. Het gaat hier dus over het dienen in de wijngaard des Heren. En de Heere leert ons in deze gelijkenis in bijzonder twee dingen. In de eerste plaats, dit dienen, dat mag niet ontaarden in loondienst. En in de tweede plaats, dit dienen wordt nochtans rijk beloond. Dus het dienen in de wijngaard des Heren. In de eerste plaats, dit dienen mag niet ontaarden in loondienst. Maar in de tweede plaats, dit dienen wordt nochtans rijk beloond. Deze gelijkenis sluit aan bij die geschiedenis die hier even tevoren heeft plaatsgevonden. De geschiedenis van de rijke jongeling. Daar is een zeer edelmoedig jongeling tot Jezus gekomen, die nauwkeurig geleefd heeft en die nu aan Jezus vraagt wat hij ten laatste moet doen om verzekerd te worden van een ruime ingang in het Koninkrijk Gods. En toen heeft de Heere hem gezegd dat hij dan heen moest gaan en verkopen alles wat hij had. En zijn geld aan de armen wegdelen. En dan tot hem, tot Christus komen. En dan zou hij een schat hebben in de hemel. En die opgave was veel te zwaar. Daar is die ziels bedroefd over geworden. Niet bedroefd dat hij nog zo aan zijn schatten hing, was dat maar waar. Niet bedroefd dat hij daar de meester niet in volgen wilde, was dat maar waar. Zulk een droefheid zou een droefheid naar God geweest kunnen zijn. Maar hij was bedroefd omdat de eis van Jezus te zwaar was. Hij vond de dienst des Heren niet op zijn schouders passen. Dat juk was te zwaar. Hoe kan iemand nou zoiets van een mens vragen? En dan nog wel van een mens die zijn leven lang goed gedaan heeft. En daarom ging hij bedroefd weg. En als Petrus, als vertegenwoordiger van de andere discipelen, gehoord en gezien heeft wat er gebeurd is met die jongeling, dan treedt hij blijmoedig naar voren. Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen: o, nou ziet u het. Nou ziet u het. Lichter gaat een kameel door het oog van een naald dan dat een rijke zalig wordt. De discipelen raakten daarover in vertwijfeling. Ze zeiden: dan is het voor ieder onmogelijk. Dan kan geen mens zalig worden, want een kameel kan nu eenmaal niet door het oog van een naald. Dus, dan kan geen mens zalig worden. Geen enkel mens die bezit heeft. Jezus zegt: hoe bezwaarlijk is het voor degene die op het goed hun vertrouwen stellen. Die daarop betrouwen om in het koninkrijk in te gaan. En dan komt Petrus naar voren en dan zegt hij: meester, wij hebben alles verlaten. En wij zijn nu gevolgd. En dan ontkent Jezus dit niet. Dan zegt hij niet: nou, Petrus, alles, dat zou ik nou ook niet zeggen. Het is waar, u hebt daar die schepen verlaten en u hebt de netten verlaten en u hebt het hele handeltje verlaten wat u daar aan het meer van Galilea had. Maar alles. Nee, Jezus aanvaardt dit. Maar hij bemerkt toch bij Petrus en ook bij de andere discipelen een addertje onder het gras. Een gevaarlijke adder die heel veel christenen en daarmee het koninkrijk Gods heel veel schade berokkend heeft. Hij merkt in feite dat hoogmoed de kop opsteekt in het hart van deze bekeerde mens. En nu is hoogmoed altijd schandalig. Dat is altijd duivels. Maar hoogmoed in het leven van Gods kinderen, dat is 7 maal erger. Want, vergeet het nooit, Gods kinderen zijn begenadigde mensen. Met alle nadruk op dat woord genade. Die hebben zelf niet gekozen voor God. Gij hebt mij niet uitverkoren, zegt Jezus, maar ik heb u uitverkoren. Opdat ge heen zoudt gaan en vrucht dragen. Dus Petrus, als gij nu alles verlaten hebt, dan is dat niet omdat u zo'n brave Petrus bent, die zich ver onderscheidt boven de jongeling die daar straks geen zin had om alles te verlaten. Als gij dat gedaan hebt omdat ge waarde in mij zag en liefde tot mij had, zo heb ik het alleen gedaan, omdat ik u eerst lief had. Petrus, ge zijt geen haar beter dan die rijke jongeling. Onthoud dat goed. Ik heb u onderscheiden van die ander. Ik heb u uitgekozen. Gij behoort tot de Ecclesia, tot de uitgeroepenen, tot de uitverkorenen, tot de uitgetrokkenen uit deze tegenwoordige boze wereld. En Petrus denkt daaraan, want daar is geen zonde die de kerk van Christus meer schade berokkent dan de zonde van hoogmoed in het leven van Gods kinderen. Dan begrijpen we niet meer dat we maar uitverkorenen zijn. Dan worden we mensen die zeker 1, 2, misschien wel 10 sporten hoger staan op de ladder voor God dan die anderen die nog in de zonde leven. Hoe kan het? En helaas, dat duiveltje, nee, die duivel, die speelt ons alle parten. Soms geoefende christenen, kinderen van God, die al 20, 30, 40 jaar op de smalle weg des levens wandelen. Ik zou zeggen, juist na vele oefeningen en juist na veel verzekering, na vele ervaringen van Gods heil, kunnen er tijden in het leven komen van de Petrussen, van de kinderen van God, dat ze van die gezeten christenen worden, van die mensen die het heel goed weten wat God aan hun leven gedaan heeft, die niet meer geschud worden, die niet meer zo twijfelen, die het vertellen kunnen, de wonderen van Gods genade. Vaak gebeurt het, ik las het eens bij een van onze vaderen, vaak gebeurt het dat de oude mens vertelt wat de nieuwe mens ervaren heeft. Begrijpt u die uitdrukking? De oude mens, de onbekeerde mens, de zondige mens, die vertelt wat de nieuwe mens, het door God geschapen ik, ervaren heeft. En dan zeggen we wel waarheden, dan liegen we niet, maar we zeggen het uit een onverbroken hart. We zeggen het niet meer in die zielestemming waarvan God de eer ontvangt en waardoor medezondaren door ons getuigen getrokken worden uit deze tegenwoordige wereld, opdat ze hun voeten zetten zouden op het vredepad. We zeggen het niet meer uit het gebroken hart en uit het verslagen gemoed. En dan verliezen we de verwondering over de genade. Dan hebben we onszelf uitgezonderd. En dan hebben we onszelf boven anderen gesteld. En dan moeten die anderen toch wel van ons geloven dat we bijzondere mensen zijn. En als zodanig ons eren. Dan krijgen we rechten. Rechten. O, niet die genaderechten die de tollenaar kreeg toen hij heen ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Want daar word je niet groot mee. Daar loop je nooit mee buiten je schoenen. Als je die rechten in verhouding ziet tot het recht Gods in Christus verheerlijkt, dan buig je steeds dieper. Maar als we rechten krijgen in de kerk als bekeerde mensen, rechten voor God en voor de mensen, zie mij aan, als de oudste des volks, als de mensen van God begenadigd, dan bederven we nog zoveel. Inzonderheid voor degenen die buiten zijn. Dan worden we onbruikbare instrumenten in Gods hand. Dan kan die ander aan ons niet meer zien hoe lief God ons gehad heeft en heeft. En dat gaat de Heer in deze gelijkenis ons afleren. Hij wil ons onderwijzen dat we allemaal maar uit genade zalig worden. En hij zegt tegen Petrus, en dat was waarlijk toch niet de eerste de beste. Petrus, pas op, dat ge als eerste niet de laatste wordt. Het is dus een gelijkenis die dienen moet tot onderwijs, tot waarschuwing. Daar zijn veel dingen in die gelijkenis die we niet zonder meer door kunnen trekken. Deze gelijkenis wordt wel eens genoemd het kruis van de uitleggers. Daar zijn veel duisterheden in. Als we die verklaren willen, dan komen we in een knoop. Dan komen we tot ongerijmdheden. Als we bijvoorbeeld willen gaan verklaren hoe de Heere nu die eerste op een penning desdaags gehuurd heeft, dan zeggen we, is dat niet louter loondienst? Als we willen gaan verklaren hoe straks in het gericht gemurmureerd wordt door degene die toch zalig worden, dan zeggen we, dat is natuurlijk niet mogelijk. Als we straks voor Christus rechterstoel zullen staan en de engelen ons aan de rechterhand van Christus zullen plaatsen, dan zal Petrus niet murmureren over Maria Magdalena, omdat ook zij een penning ontvangen heeft, terwijl hij toch veel meer gedaan heeft voor Jezus dan zij. Dus als we zo willen gaan doortrekken, woord voor woord en gedachte voor gedachte, dan komen we in het ongerijmde terecht. Ook deze gelijkenis heeft eigenlijk één punt van overeenkomst, en daar moeten we op letten. En dat hoofdpunt is, Petrus, zijt niet hooggevoelende, want ge zijt ook maar uit genade zalig geworden. Vertel dat aan anderen. Laat dat in uw leven blijken. Dan kan ook die andere, die nog buiten staat, die zijn hele leven ledig heeft doorgebracht, zalig worden. Want ook die ter elfde uren in mijn wijngaard komt, die zal zalig worden. Die zal het volle loon, het loon der genade ontvangen. Kijk, en daar moet u erg in hebben. En dan is de rest maar entourage. Die hoort erbij om dit ene duidelijk te maken. Daar is een wijnboer, zegt Jezus, die zijn wijngaard niet verpacht, maar hemzelf verbouwt, maar hemzelf onderhoudt. De wijnstokken dragen vrucht, het is oogsttijd. Daar is veel te doen in de wijngaard. En de Heer van deze wijngaard heeft zijn vaste knechts, die altijd zomer en winter in de wijngaard werken. Maar in de dagen van de oogst, dan is er zo ontzettend veel werk, dan huurt de wijnboer er losse werkkrachten bij. En om die losse werkkrachten te werven, gaat hij naar de plaats waar de mensen zich verzamelden die graag tot werken geroepen zouden worden, om daarmee hun brood te kunnen verdienen. Nu zegt Jezus, zo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een heer des huizes. Hij ging met de morgenstond uit om arbeiders te huren in zijn wijngaard. Hij gaat naar die markt en hij zoekt daar wat mensen uit die zich aandienen om te arbeiden. En als hij met de arbeiders eens geworden was voor één penning desdaags, zond hij ze heen in zijn wijngaard. Dienst in Gods koninkrijk is gelijk aan arbeid in een wijngaard. Het is op zichzelf al een mooi beeld. Werken in een wijngaard. Ver van het geroezemoes van draaiende machines, ver uit het lawaai van de wereld waarin we dol worden. Werken in een wijngaard, waar de zon schijnt en waar de vogels zingen, waar alles stil is, waar alles harmonieus gebeurt. Wie zou er niet naar verlangen? In een wijngaard. Ja, zo is de arbeid in Gods koninkrijk. Dat is hier niet het gewoel van de markt, het bedrijvige drukke leven, maar dat is het werken in de wijngaard. Wel werken, want als u die wijngaarden gezien hebt in Duitsland en in andere landen van Europa, dan ziet u dat het nou niet zo'n gemakkelijk werk is. Die wijngaarden, die liggen schuin naar boven tegen de berghellingen. Het is vaak moeilijk werk om daar te werken, maar het is toch een bekoorlijk werk. Een werk wat rust ademt. Het is een koninklijk werk, om druiftrossen af te snijden en te vergaderen in de manden en te dragen met vreugde te dragen naar de wijnpersbak, opdat zo de koninklijke wijn uit de druiven gepest zou worden. Wel nu zo vergelijkt de Heere de dienst in zijn wijngaard. Ik wil hier toch ook op letten. Het is een moeilijk werk. Het is een kruis dragen. Het is het gaan over de smalle weg. O, dat heeft Jezus eerlijk gezegd. Hij wint er geen doekjes om. Hij stelt het niet mooier voor als dat het is. Hij zegt eerlijk, die ik lief heb, die kastijd ik. En ik tuchtig een iegelijk zoon die ik aanneem. Uw weg loopt niet over rozen. Het is het pad van het kruis. Ge moet door de woestijn naar Kanaan. Maar hij zegt toch, het is werken in de wijngaard. Daar ligt toch in dat gaan achter Christus iets overwinnends. Iets koninklijks. Dat moet je in je hart ervaren. Dat kan ik niet onder woorden brengen. Maar zelfs onder kruis en druk de Heere volgen. Wenende en biddende God zoeken. Zuchtende en versmaad wordende de wereld verlaten. Daar ligt toch iets koninklijks in. Daar ligt toch iets heerlijks in. Daar ligt iets overwinnends in. Want in dat kruis en onder die druk en onder tranen en droefheid geeft God ons toch een verwachting. Jongens en meisjes, die verwachting die heb je nog nooit in deze wereld gehad. Als je niet weet wat het is op het smalle levenspad te gaan. Als je niet weet wat het is de wereld en de zonde te verlaten om Gods wil. Als je niet weet wat het is je zonde te beklagen voor God en met een bedroefd hart hem om genade te smeken. Dat overgaan uit het koninkrijk van de zonde in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Al ben je ongeholpen, al ben je ongered, al wil je zelfs niet dat de mensen van je denken dat je een kind van God bent. Maar dan nog ligt er iets koninklijks in. Iets dat je nooit meer zou willen missen. Paulus zegt het zo. De droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Hij zegt dat is onberouwelijk. Daar heb je nooit meer berouw van. Wel berouw dat je zo gezondigd hebt, maar nooit meer berouw dat je de zonde zijt gaan verlaten. Daar nooit meer over. Dan zeg je, oh had ik ze eerder verlaten. Was ik eerder in de wijngaard gekomen. Had ik eerder Gods stem gehoord. Had ik eerder acht gegeven op zijn roepstem. Kom, werk toch in mijn wijngaard. Dat wil ik tevoren even zeggen. En dan, het is werken in de wijngaard. Oh nee, het is niet een wat rondlopen. Het is niet een hier en daar wat dromen. Het is niet een wat mediteren zonder meer. Nee, het is werken. Ik zei straks, in de praktijk is het werk in de wijngaard nou heus niet het lichtste werk. Werken. Omdat de Heere ons daartoe heeft aangenomen. Gods kinderen zijn geen zieltjes zonder zorg. Geen mensen die Gods water maar over Gods akker laten lopen. Geen mensen met een boekje in een hoekje. Dat zijn werkers. Het paard van Gods majesteit in de strijd. De militia Christi. Het leger van Jezus Christus. Het leger te velden. Door bloed en vuur en rookdamp, zegt Joël, komt dat koninkrijk van God. Die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Die nemen zijn kruis op. En die volgen mij. Het is werk. Maar dan toch werken. In de wijngaard, tempelend symbool. Ze zijn gekomen. Die werkers van het eerste uur. Overeengekomen voor één penning. Dat is een royaal dagloon. In die dagen. En naar de wet van God. Moest aan de avond van elke dag. Het dagloon worden uitbetaald. En uitgegaan zijnde omtrent de derde uren. Zag hij andere ledig staande op de markt. Naarmate dat de dag voortschrijdt, ziet de Heer van de wijngaard dat het werk zo overvloedig is, de oogst zo groot, dat hij niet klaar komt. Nogmaals gaat hij naar de markt. Ook omtrent De derde uur staat er. 'S morgens om 6:00 zijn ze begonnen. De derde uren. Dat is de negende uren in onze tijdrekening. Gaat hij weer. Hij werft nieuwe arbeiders. En hij zeide tot dezelfde: gaat gij ook heen in de wijngaard. En zo wat recht is, zal ik u geven. Nu niet meer voor 1 penning. Dat was het arbeidsloon voor een volle dagtaak. Nee, hij zegt, zo wat recht is, dat zal ik u geven. Maar deze arbeiders, ze kennen de Heer van die wijngaard. En ze hebben vertrouwen in hem. Hij zal het goed maken aan het eind van de dag. Hij zal ze niet met een fooi afschepen. Hij zal de rechten zijn loon uitbetalen. Dat kan natuurlijk geen penning zijn, zo denken ze. Want dat is het volle dagloon. Maar hij zal dan misschien een 3/4 penning geven. Want dat zou recht zijn. Ze gaan ermee akkoord. Beter wat dan niets. Dan komen ze in ieder geval 's avonds thuis met geld om brood te kopen. Wel nu ze gaan. Wederom uitgegaan zijnde omtrent de 6:00. Dat is voor ons om 12:00. De helft van de dag is voorbij. Maar hij ziet het. Nog komt hij niet klaar. Ja, ook 'smiddags om 3:00. De 9:00. In die oosterse tijdrekening. Om 3:00. Ook dan gaat hij heen. En hij werft nieuwe arbeiders. En elke keer weer opnieuw. Dan zegt hij: kom, werk ook gij in mijn wijngaard. En zo wat recht is, dat zal ik u geven. En ze gaan. 5, 10, 20 stuks arbeiders. En ze komen. En ze werken. Samen met de werkers van het eerste uur. Uur na uur. De dag is bijna om. Hij ziet het. Straks daalt de zon. Zullen de schaduwen komen. De oogst zal niet binnen zijn. En toch, dit stuk wil hij geoogst hebben. Voor de nacht komt. 'Smiddags om 5:00. En uitgegaan zijnde omtrent de 11:00. Dat is 1:00 voor de avond. 6:00 is de avond. Dus in onze tijdrekening. En uitgegaan zijnde omtrent 5:00. Omtrent de 11:00. Vond hij andere ledig staande. En zeide tot haar: wat staat ge hier de gehele dag ledig? Zij zeiden tot hem: omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot haar: gaat ook gij heen in de wijngaard. En zo wat recht is, zult gij ontvangen. Ze hebben het gedaan. Zij kunnen natuurlijk helemaal geen aanspraak maken. Ze hebben maar 1/12 van de volle dag gearbeid, maar 1:00. Hierin leert Christus ons dat zijn roeping, de roeping door het evangelie, niet tot alle volkeren en niet tot alle mensen op hetzelfde tijdstip en op dezelfde wijze komt. O nee, de aarde zal vol worden van de kennis des Heren. Maar daar zijn eerst geroepenen. En dat zijn laatst geroepenen. De Joden zijn eerst geroepen. Toen de mensen uit Klein-Azië. Toen de inwoners van Rome. Toen is het evangelie naar Spanje gekomen. Toen heeft God Engeland zijn woord gegeven. Toen is het evangelie in Nederland gekomen. Dat is doorgegaan naar Japan. Naar China. Naar Indië. Overal. Waar zelfs de wildste volken wonen, zal God zijn evangelie brengen. Want dat is het loon dat de Vader hem beloofd heeft. De einde der aarde. Tot zijn bezitting. Niet allemaal op dezelfde wijze. En niet allemaal op dezelfde tijd. Werkers van het eerste uur. Maar ook mensen die de ganse dag hebben ledig staan. Ook in de kerk, in de gemeente, Op de plaats waar het evangelie gepreekt wordt, heeft God van die mensen van het eerste uur, die hij roept in hun kindse jaren, die eigenlijk nooit in de zonde geleefd hebben, die van begin af aan een teder hart van God gekregen hebben, om hem vroeg te zoeken. Die met Timotheus van jongs af de heilige schriften geweten hebben, of die met Johannes de heilige geest ontvangen hebben vanaf de moederschoot, die zijn er. Kinderen die lust hebben om de Heere te vrezen, of anderen die in hun jongelingsjaren jongeling of meisje zijnde, eer ze bedorven zijn door het zondige, eer hun hart vereeld is in de gewoonte der goddeloosheid, de stem des Heeren hoorden. Kom in mijn wijngaard. Bij wie die stem doordringt tot in het diepst van hun hart. Die als kinderen, als jongens, als meisjes de Heeren zoeken terwijl hij te vinden is. Die bereid zijn alles te verlaten om hem te volgen. Die met een tere en oprechte liefde hem aanhangen. Ze maken soms weinig schokkens mee in hun leven. Daar is soms van jongs af een innerlijke begeerte om tot het volk van God te mogen behoren. Daar is een afschuw van de zonde, van de wereld. Met al haar beslommeringen en bekommernis. Ze zoeken het met Mozes. De versmaadheid van Gods volk. Om daarbij te mogen leven. Ze zeggen met Rut. In hun jeugd. Uw volk is mijn volk. En uw God. Mijn God. Gelukkige jongelingen. Daar zijn er. Die in de kracht van hun leven. De stem des Heren horen. Het zijn reeds mannen en vrouwen. De bloeitijd van hun leven is voorbij. Hun levenssom is al tot op het midden van de dag gekomen. Door deze of die preek, door deze of die gebeurtenis, komen ze tot de ontdekking dat ze al een heel eind op reis zijn. Dat hun levensweg al voor de helft is afgelopen. En tot schrik komen ze tot de gedachte dat ze tot hiertoe hun leven ledig hebben doorgebracht. O zeker, ze hebben natuurlijk wel gewerkt. Een gezin gesticht. Een baan gezocht. Een vak geleerd. Ze hebben wel wat gedaan in deze wereld. Soms veel gedaan. O ja, ze hebben het soms ver gebracht in deze wereld. Maar plotseling zien ze het. Als de Heer van de wijngaard hun aanspreekt. Als de Heer zelf zijn woord voor hen opent. Als ze het wezenlijke van het leven horen voorstellen uit Gods getuigenis, dan komen ze tot de ontdekking, daar sta ik buiten. Ik heb naar wind gejaagd. Ik heb een prachtige baan. Ik heb geld vergaderd. Ik heb een gelukkig huwelijk. Ik heb een prachtig gezin. Maar ik mis God. Ik mis het leven. Ik ben verloren. Ik kan zo niet sterven. Ik kan zo ook niet leven. En wat baat het me. Al win ik de wereld. En ik lijf schade aan mijn ziel. Kom. Ze keren terug. Ze horen de stem van de Heere van de wijngaard. Van de Heere God. Die komt. Om. Ter zesde uren. Wanneer hun leven op middaghoogte is. En de helft al voorbij. 40 jaar misschien al. Hun nog te roepen. En ge ziet het. Het wordt anders in hun gezin. Het wordt anders in hun verhouding tot vrouw en man. En kinderen. Het wordt anders op hun werk. De glans van deze wereld is weggenomen. Daar is iets anders gaan schitteren. En ze komen. O nee, ze hebben het hoogste woord niet. Want daar zijn werkers van het eerste uur. Die prijzen ze gelukkig. Ze prijzen die mensen gelukkig. Die nooit in de zonde geleefd hebben. Die nooit goddelooselijk van God zijn afgegaan. die van jongs aan mijn Heere gevreesd hebben. Ze zeggen tegen hem, jullie hoeven dat kwaad nooit te bewenen, dat ik tot aan mijn dood toe bewenen zal. Want ik ben de grootste desondanks. Paulus zegt, ik ben op als een ontijdig geborene, zegt hij. Als een ontijdig geborene. Ik ben op een heel vreemde, wonderlijke, buitengewone wijze tot bekering gekomen. Ik prijs die tijdig geborene gelukkig, die van stonden aan de Heere gevolgd hebben. Ik heb het niet gedaan. Ik heb eerst nog een tijd de zonde gediend. Ik heb eerst nog een tijd de discipelen van Jezus vervolgd. Ik heb ze voor de rechterstoel getrokken van de overste in Jeruzalem. En ik heb gezegd, vloeken zal je, lasteren zal je de naam van Jezus. O, zegt Paulus, ik ben de grootste van de zondaren. Maar mij is barmhartigheid geschikt. Ja, de Heer roept er zelfs, 's middags om 3 uur, ter 9 uur, als de zon van hun leven aan het dalen is, als hun kinderen al getrouwd zijn, als ze al aardig naar hun pensioentje toe gaan, dan ineens grijpt het woord van God hun vast, spreekt de Heer ze toe, wat staat ge hier ledig? Wat is 3/4 van uw leven reeds voorbij, zonder dat ge een schaduw gevonden hebt in de schuilplaats van de Allerhoogste? Hoe durf ge voortgaan op uw levenspad zonder God en zonder Christus? Ja, tegen het einde van de dag, 1 uur voor het sluiten van de wijngaard, ter 11 uur, let op, niet ter 12 uur, ter 12 uren roept God niemand meer in zijn wijngaard. Als de vale ruiter de dood is uitgezonden om uw levensadem dood te snijden, af te nemen, uw levensdraad dood te snijden, dan kunt ge niet meer zalig worden. Dan is het te laat. Zo de boom valt, zo blijft die liggen tot in eeuwigheid. Als ge de dag, al is het dan ook de avond van de dag, hebt doorgebracht, ledig op de markt, dan kunt ge ter 12 uren niet meer ingaan. Al heb u dan olie, al heb u dan een brandende lamp, maar dan komt u toch te laat. Zoals die 5 dwaze maagden, die pas na het geroep, zie de bruidegom komt, heen gingen om olie te kopen. Dat was te laat. Zij kwamen. Maar de deur was gesloten. Nee, ter 11 uren, zegt de Heer. In de ouderdom, wanneer 1 voet al in het graf staat, wanneer uw levensjaren bijna voorbij zijn, uw levensdag naar de avond neigt en dan uw krachten verspild, uw jaren vervlogen, uw levenslust uitgedoofd, de vlam van uw leven reeds walmend, dan komt God, dan komt Christus, dan komt de Heere van zijn wijngaard, en hij zegt, wat staat gij hier de gehele dag ledig? Wat hebt u nu uw hele leven nagejaagd? Wat is de vervulling van uw leven geweest? Kom, oude zondaar, oude zondares, let op het woord van Christus, want uw levensdag is schier geheel voorbij. Hebt ge een toevlucht? Wat is uw hoop voor uw oude dag? Kom, geef rekenschap. Kunt ge enkel terugzien op een geslaagd leven in die zin, dat u het in dit leven aardig voor elkaar gebracht hebt, dat uw kinderen tot ere gekomen zijn, dat u een huisje van uzelf hebt, waar u heerlijk van uw pensioentje hoopt te genieten? Is dat u 1 en al? zo uw levensdag doorgebracht? Ja, zegt u, maar ik heb mijn hele leven geweten dat een mens bekeerd moest worden. Ik ben mijn hele leven met de waarheid geconfronteerd. Ik weet wel dat een mens zo niet sterven kan, maar waar heeft die wetenschap u dan gebracht? Want o zondaar, oude zondaar, ik bid u, het is niet genoeg te weten dat ge bekeerd moet worden. Het is niet genoeg te weten dat ge uit genade kunt zalig worden. Het is niet genoeg te weten dat het een werk van God is wat hij naar zijn welbehagen doet aan degene die hij daartoe verkiest. Dit alles weet de duivel ook en daarmee blijft hij de duivel. Maar gij moet de roepstem van Christus verstaan. Gij moet in uw hart gevoelen dat God u roept. U roept uit uw lege leven, uit uw lege wetenschap, waar ge geen tranen onder schrijft, waar ge geen strijd door verkrijgt. Want met al het kennen van de waarheid kunt ge toch rustig voortleven. In uw onbekommerde, zorgeloze doodstaat, heimelijk harde gedachten van God koesteren, de moed opgeven. Luister, laat het u gezeggen, wat staat gij hier? De gehele dag leden, zij zeiden tot hem, omdat ons niemand gehuurd heeft. Is dat ook uw antwoord? En, dan is dit het voorrecht van deze mensen. Het bekorende. Zij zijn op die plaats gebleven waar arbeiders gehuurd worden. U ook. Of komt u niet meer op stille plaatsen? Of buigt u zich niet meer met de denkkracht die God u nog gelaten heeft over het woord? Of roept u God niet meer aan met uw verzwakte stem? Deze mensen zijn daar gebleven. Ach, daar was nog maar een schijntje van kans. Want de dag was bijna voorgoed om. Maar ze zijn toch daar gebleven. Waar de Heer van de wijngaard gewoonlijk kwam. Om zijn arbeiders te huren. Kan dat ook van u gezegd worden? O, het is zo erg als u oud geworden bent. En er geen verwachting meer in uw leven is. Dat ge uw tijd nog wel uitzit, zonder dat gehoopt aangenomen te worden, tot de arbeid in zijn wijngaard. Hij heeft gezegd tot deze mens, wat staat gij hier de gehele dag ledig? En ze hebben het bekend. Niemand heeft ons gehuurd, heren. Wij zijn hier gekomen om gehuurd te worden. Wij zijn hier gekomen om in een wijngaard te werk gesteld te worden. Wij zijn hier gekomen om geld te verdienen voor ons en voor ons gezin. Wel nu kan de Heere dat ook van u zeggen. Drijft die gedachte u naar het huis van God. O, dan is het nog niet hopeloos. Dan is het nog niet voor eeuwig verloren. Dan komt de Heer van de wijngaard vanmorgen ook tot u. Al had ge uw ganse leven ledig gestaan. En dan zegt hij, ga dan heen. Ga ook gij heen in de wijngaard. Niet alleen de werkers van het eerste uur. Niet alleen de jongens en meisjes. Die in hun prille levensjaren God gezocht hebben. Niet alleen de mannen en vrouwen. Die in de middaghoogte van hun kracht het woord des Heeren gehoorzaam werden. Maar ook de oude, de afgeleefde, de gepensioneerde, de uitgeschakelde. Tot die zegt Christus, ga ook gij heen in de wijngaard. En zo wat recht is, zult gij ontvangen, dan komt de afrekening. Ze zijn gegaan, de avond is snel gedaald. Ze hebben nog maar 1 uur gearbeid. Maar dan toch gearbeid. Als straks de duisternis komt, dat niemand meer werken kan, dan zullen ze toch loon hebben. Loon Misschien maar een twaalfde van een penning. Maar ze zullen toch loon hebben. Ze zullen brood hebben voor zich en voor hun gezin. Ze zullen leven, want ze hebben in de arbeid gewerkt. Daarvan willen we nog een enkel woord spreken. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 119, 119 vers 36... Komt de afrekening aan het einde van de dag. Het was avond geworden. De heer van de wijngaard die zegt tot zijn rentmeester dat hij de arbeiders moet roepen en haar loon geven, beginnende van de laatste tot de eerste. En als die kwamen die ter elfde uren gehuurd waren, de laatste dus, zij eerst, ontvingen zij ieder ene penning. Ach, u kunt het zich voorstellen hoe deze mensen in dankbare verwondering het geld uit de hand van de rentmeester hebben ontvangen. Daar hadden ze nou helemaal niet op gerekend. O, ze waren al zielsgelukkig dat ze nog enig geld mee naar huis mochten nemen. Maar een penning, een vol dagloon, o, dat was genade. Dat was alleen door de goedheid van de Heer die ze gehuurd had in zijn wijngaard. Dat is het beeld. Dat is het punt waar het op aankomt. Dat moest Petrus leren. Dat moeten wij ook leren. Wij, die door God zijn uitverkoren, die door God geroepen zijn, misschien als mensen van het eerste uur, misschien als christenen met veel oefening, geroepen. Wij moeten leren dat we het samen uit de goedheid van God hebben ontvangen. Wij zijn er vaak zo op uit om profetisch bezig te zijn in deze wereld. Wij weten vaak zo goed wat God van de wereld wil. Maar we zijn zo weinig priesterlijk bewogen. Die liefde stokt ons vaak in het hart. Die eisen we voor onszelf op. En we geven het niet door aan die ander die nog vervreemd van God daar voortleeft. We kunnen zulke egoïsten zijn, ook als kinderen van God. En dat leert de Heere ons hier grondig af. Hij laat die laatste, die maar één uur gearbeid hebben, die net met de hakken over de sloot zalig worden, die op het punt staan verloren te gaan, die nooit zoals wij het woord gepredikt hebben, en niet zoals wij bekeerd geworden zijn, en niet zoals wij over veel oefeningen kunnen spreken, die maar net. Misschien hadden ze niet eens hun volle verstand. Misschien waren ze al dement. Misschien was hun levenslamp al aan het uitgaan. Misschien trilde hun stem en waren hun spieren al onbekwaam om enige arbeid in Gods koninkrijk te verrichten. Maar ter elfde uren hebben ze de stem des Heren gehoord. En ze hebben hun ledig leven vaarwel gezegd en ze zijn gekomen. Misschien hebben ze maar enkele trossen, de laagste van de wijnstokken, kunnen afplukken. En ze gedragen naar de wijnpersbak. Maar dan is het wonder zoveel te groter. Als ze dan ook aan het eind van hun diensttijd een geopende poort vinden. Een rentmeester die zegt, Heer, dat wil mijn Heer u geven. Het volle loon, de eeuwige gelukzaligheid, de vrede aan Gods hart, vergeving van zonde en eeuwig leven. Zo wat recht is, is dat dan recht? Kan Jezus zeggen, zo wat recht is? Kunnen deze mensen zalig worden omdat God recht is? Ja, geliefden. Want wat is recht voor God? Recht is voor God het geven van de eeuwige zaligheid aan mensen die het uit genade willen hebben. Dat is recht voor God. En of dat ik nu een werker ben van het eerste uur of van het elfde uur, dat geldt voor God. Wanneer u uw betraand oog naar Christus opslaat en zegt, o God, wees mij den zondaar genadig. Dan heeft God zijn recht verkregen. Want die niet werkt, maar gelooft in hem, die is rechtvaardig voor God. O, onthoud het. Dat moest Petrus leren. Dan wordt het voor de oudgediende wel een beetje moeilijk, dat geef ik toe. Dan wordt het voor de mensen die zoveel meegemaakt hebben wel een beetje moeilijk. Maar dan kunnen die ook zalig worden, die maar 1 uur gearbeid hebben, die voor God niks betekent hebben, die van zichzelf moeten zeggen, o God, mijn hele leven was een ledig leven. Ja, ik vraag me af, zijn we dan niet alle werkers van het laatste uur? Worden we dan niet vroeg of laat allemaal van die mensen, ook de werkers van het eerste uur? Die zeggen, o God, dat heb ik niet verdiend. Dat heb ik niet verdiend. Ontrouw, onrechtvaardig, murmurerend, onwillig. Maar ik zeg, dan moeten we leven en mogen we leven en willen we leven van de goedheid. Van de goedheid van de rentmeester. Dat is Jezus Christus. Hij is door God aangesteld om rechter te zijn over levende en doden. Hij zal straks op zijn troon zitten en hij zal het loon uitbetalen. Nee, niet voor degenen die in loondienst gewerkt hebben. Die zeggen, wij hebben alles verlaten en wij zijn u gevolgd. Wat zal ons geschieden? Want die eersten die zo denken, die zullen de laatste zijn. Maar die werkers van het elfde uur, die zeggen, o, ik zou gelukkig zijn, als ik maar een 12e deel kreeg. O, Heere, al mocht ik maar achteraan komen, al mocht ik het minste plaatsje in de hemel maar innemen, al mocht ik maar uit de verte uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, dan zou ik eeuwig zalig zijn. Die ontvangen een volle penning. Die laatste, zegt Jezus, die zullen de eerste zijn. O, ze murmureerden wel. Die eerste, dat ik heb straks gezegd, dat komt natuurlijk in het gericht niet te pas. Het is een gelijkenis die ons tot waarschuwing is. Het is natuurlijk niet zo dat straks in de dag van Jezus Christus Petrus zeggen zal, ach Heere, nou heb u die Maria Magdalena op dezelfde plaats naast mij gezet in de hemel. Terwijl dat ik toch zo'n dapper en trouw discipel van u geweest ben. Ach nee, daar zal ook Petrus, zeg ik, zo'n werker zijn van het laatste uur. Die zielsgelukkig zal zijn met zijn penning. Die het als een genadeloon zal zien en dat tot in alle eeuwigheid. Maar de Heere wil ons hier op deze wereld, aan deze kant, leren niet hooggevoelende te zijn. Maar te vrezen en deze waarschuwing, die past ons allen. We zijn vaak zo bezig om het evangelie te zien vanuit ons juridisch punt. En dan zeggen we, dat zijn de kinderen van God en dat zijn de zondaren. Dan hebben we geen woord meer voor hen. Dan zijn dat de mensen die toch verloren gaan. Dan hebben we ze afgeschreven. Ze willen toch niet luisteren. Ze gaan toch uit zichzelf de verkeerde weg. Ze zijn toch onder de waarheid opgevoed. Nou goed, ze zijn er... door eigen wil van weggegaan, dan moeten ze toch zelf weten. Dat is niet de gezindheid van Jezus Christus. Die heeft de 99 in de woestijn gelaten. En die is heen gegaan om al zijn liefde en al zijn kracht te besteden. Om die laatste te vinden. Die ene. Die verloren. Dan kan het ook voor die. Want, zegt Jezus in de gelijkenis. Mag ik dan met het mijne niet doen wat ik wil? Is uw oog boos? Omdat ik goed ben. Ik wil deze laatste ook geven. Gelijk als u. Ben toch met u overeengekomen voor een penning. Wel nu, ge hebt uw loon. Wilt ge op het standpunt van het recht wel nu? Ga naar de rechter. Ge kunt u niet beklagen. Het was het loon. Waar wij overeengekomen zijn. Waarover we samen gesproken hebben eer u in de wijngaard kwam. Maar als ik nu deze laatste ook wil geven. Ik mag toch goed zijn. Ik mag toch ook die jongen bekeren die het glad verknoeid heeft. Ik mag toch ook dat meisje roepen dat haar leven verzondigd heeft. Ik mag toch ook die zondaar roepen die zijn leven verteerd heeft. In de dienst van de eigen gerechtigheid. Die mens die ter 11 uur nog leeg staat. Op de markt van dit leven mag ik niet met het mijne doen wat ik wil. Alzo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Over deze laatste woorden zegt Calvijn, en hij is daar nogal kras in. Ik volg hem hierin niet. Calvijn zegt deze laatste woorden horen er niet bij. Die passen hier niet, zegt hij. Die zijn door andere schrijvers hier tussen gevoegd. Zij horen hier niet. Anderen zeggen, u moet dit niet zien, dit woord, want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Als de uitverkiezing tot zaligheid, maar de uitverkiezing tot dat bijzondere werk. Dus allen zijn wel geroepen in de wijngaard. Maar niet allen zijn geroepen als Petrus om apostel te zijn. Velen zijn geroepen om zalig te worden. Maar weinigen zijn uitverkoren om apostelen te zijn. Zo zeggen andere getrouwe schriftverklaarders. En dan zijn er ook nog die zeggen, nee, dit ziet duidelijk op de roeping die in het algemeen tot de mensen komt. En de bijzondere roeping waardoor God zijn uitverkorene ten eeuwige leven vergadert door woord en geest. Maar dan moet u het niet zien in het beeld van deze mensen, maar in het algemeen. Dan zegt dus de Heer Jezus waarschuwend tegen Petrus, dan zegt hij Petrus, laat u zich niet voorstaan op hetgeen dat ik u beloofd heb. Want daar zijn vele geroepen. Stelt u daarmee dus niet tevreden, maar zoekt uw roeping en verkiezing vast te maken in een ootmoedige levenswandel, want die zijn uitverkoren. U moogt wat mij betreft kiezen uit de verklaringen die ik u aan de hand geef. Dit is zeker dat deze gelijkenis ons leren moet wat genade is. En als we dit dan maar door hebben, als dat dan maar op de bodem van onze ziel mag neerzinken, dan zullen we ook bekeerde en onbekeerde naar huis gaan. En ons verwonderen dat God goed is. Want daar gaat het ten diepste om. Dan zullen de Petrussen, de werkers van het eerste uur, niet langer mopperen. Dat zij zoveel moeten doen en gedaan hebben. Want dan zullen ze toch ook in verwondering zeggen. O God, een penning. Een volle penning. Alles wat ik nodig heb. Om eeuwig te leven. Is het geen wonder? En dan zal naar de mate dat de Heere ons geroepen heeft. Ter 9 uur. Ter 11 uur. De verwondering al groter worden. En dan zullen de werkers van het 11 uur. De laatste. De eerste worden. De eerste worden om te zingen. O God. Hoe groot is uw goedgunstigheid. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken. Hier wordt een zondaren zalig. Om de prijs die God gegeven heeft. Waardoor hij het overeengekomen is. Zondaren zalig maken. En dan zullen we het allemaal gelijk zeggen. Dat was niet onze arbeid in Gods wijngaard. Dan hebben we wel loon gekregen. Maar niet naar onze verdiensten. Maar naar de verdiensten van hem. Die alle uren in Gods wijngaard getrouw gearbeid heeft. Die het zeggen kon. Zou ik de drinkbeker niet drinken. Die den Vader mij op de hand gezet heeft. Om diens wil. Die nooit gemurmureerd heeft. Al werd het loon. Dat hij verdiend had. Hem geheel onthouden. En die in het midden van de nacht nog bleef arbeiden. Toen hij van God verlaten werd. En onze verwondering zal ten top stijgen. Als we om zijnentwil de erfenis met hem mogen delen. Aan het eind van onze levensdag. In het vaderhuis hierboven. Amen. De Heere, dan hebben we het gekregen om niet. O, laat er ook iets van uitgaan in de praktijk van ons leven. Opdat ook degene die nog ledig op de markt staan, door ons uw roepstem zouden horen. Want daar is nog plaats in de wijngaard. De oogst is nog niet ten einde. Het is nog niet ter 12 uur. Doe het ons geloven. Maak er ons werkzaam mee. Daar zijn er nog zoveel heren. Ook hier, die nog ledig op de markt staan. Die nog nooit iets betekend hebben voor u. Misschien in hun leven geslaagd, maar voor u mislukt. Altijd, tot aan de 11 uur toe. O, laat dan uw stem hun hart tot u opwekken. En henen trekken, opdat ze komen mogen. De markt verlaten. En komen tot de wijngaard, waar u nog arbeiders dienstbaar stelt in uw koninkrijk. Het zou zo groot zijn, wanneer ook grijze hoofden zich mochten buigen aan uw voeten. U versmaadt ze niet, wiens levenslamp schier is uitgebrand, maar u betaalt ze aan het eind van de dag een volle penning. Ge zijt goed, goeddoende van de hemel, ge zoekt onze ondergang niet, maar ge hebt onze zaligheid op het oog, opdat uw werk gedaan worden, opdat uw huis vol worden, opdat ze komen, ook die andere schapen, die van uw stal niet zijn, die ook moeten worden toegebracht tot luister van uw naam en tot zaligheid onze ziel. Uit genade. Amen. Dan zingen wij het laatste vers van Psalm 27. geliefde, gaat ons heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.